Ik heb een paar vragen die ik jullie wil stellen. En elke vraag bestaat uit twee delen. En het eerste deel wil ik je bij vragen of je door even gewoon je hand op te steken antwoord wil geven. Dus als dit voor jou geldt, wat dan deel 1 van de vraag is, dan steek je gewoon je hand op. Deel 2 wil ik je voor vragen om niet je hand bij op te steken, maar gewoon even eerlijk in je eigen hart antwoord te geven op hoe het werkelijk zit. Voordat ik de vragen ga stellen, wil ik van tevoren uitleggen dat het doel van deze vragen, en daar kom je ook verderop trouwens wel achter, is absoluut niet om je ergens op te veroordelen. En het is wel belangrijk dat ik het van tevoren zeg. Ik wil je ergens voor wakker maken en ik wil je ergens over laten nadenken, onder andere door middel van deze vragen. Dus als deze vragen in jou een gevoel van schuld of falen of veroordeling opwekken, dan moet je die gevoelens gelijk even parkeren en even van nee, dat is niet de bedoeling, dat komt van de vijand. De vijand spreekt altijd in schuld en veroordeling, dat is zijn taal. De taal van God is de taal van genade en van liefde. Dus deze vragen komen uiteindelijk vanuit zijn genade en zijn liefde en dat gaan we straks ook zien. Maar goed, even uitleg dus, van tevoren. Dus een aantal vragen en dan komt deel 1, ik geef het wel aan. Eerste vraag, deel 1. Wie gelooft in Jezus? Fantastisch. Deel 2, geen handen. Wie twijfelt er wel eens of hij wel echt om jou geeft? Tweede vraag. Deel 1. Wie gelooft dat God niet wil dat jij je zorgen maakt? Hebben we vorige week nog een prachtige preek over gehoord. Handen mogen weer naar beneden. Deel 2. Handen, geen handen omhoog. Wie heeft zich de afgelopen week ergens zorgen over gemaakt? Geen handen, geen handen. Bij deel 2 hoeven we geen handen te zien. En je snapt bij vragen die straks komen, snap je wel waarom ik niet bij alle vragen handen wil zien. En er komt nog een hele rij hoor. Wie gelooft, deel 1 van de volgende vraag, dat God vanuit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van jou zal aanvullen door Jezus Christus. Dat is gebaseerd op het tekst in Filippenzen hoofdstuk 4. Dus dat God zal voorzien voor alles voor jou. Wie gelooft dat? Oké, handen naar beneden. Geen handen. Wie kan moeilijk de eindjes aan elkaar knopen? De volgende. Wie gelooft dat God voor jou wil zorgen? Ja, geloof ook allemaal. Handen naar beneden. Wie maakt zich zorgen dat hij straks niet genoeg pensioen heeft? Geen handen. Wie gelooft, deel 1, dat geven beter is dan ontvangen? Handen naar beneden. Wie heeft ooit zijn maandsalaris weggegeven? Geen handen. Volgende. Wie gelooft dat God niet wil dat je seks hebt voordat je trouwt? Bij deze vraag geen handen. Wie heeft, terwijl hij al christen was, dus terwijl hij wist hoe God erover dacht, seks of verregaande seksuele intimiteit met zijn of haar partner gehad voor zijn of haar huwelijk? Geen handen. Sommigen durven het, hartstikke goed. Heel moedig. Volgende vraag. Wie gelooft dat liegen fout is? Wie liegt wel eens? Ja, nu wil ik wel even handen zien. Wie gelooft in het terugbrengen van de tiende? Die is wat minder. Ik moet even pauzeren voordat ik naar deel 2 ga. Ik zeg hier trouwens niet het geven van de tiende, maar ik zeg het terugbrengen van de tiende. Want bijbels gesproken kun je ook met tiende met twee dingen doen. Je kunt het teruggeven, want het behoort God toe. Of je kunt het houden, en dat is volgens de Bijbel stelen. Dus tienden is niet geven, maar is terugbrengen. Maar goed, wie gelooft in het terugbrengen van de tiende, hebben we net gezien. En dan ook opnieuw geen handen. Wie geeft zijn tiende? Van alles wat hij krijgt. Hoef ik ook geen handen bij te zien. Volgende vraag. Wie gelooft dat het goed is om geen vuile taal over je lippen te laten komen? Ik hoef hier geen handen te zien. Wie spreekt alleen maar goede en opbouwende woorden? Wij niet, hè? Leuk dat er soms nog kinderen bij zijn, hè? Die vertellen je helemaal de waarheid. Volgende vraag. Wie gelooft dat stelen fout is? En wie heeft er wel eens gesjoemeld met de belasting? Kijk, Oenders gelijk. Nee, niet hoor. Nee, niet. Die is niet voorbij. Nee. Leuk. Wie gelooft dat we wrok, boosheid en geschreeuw moeten laten varen? Ook gebaseerde Bijbeltekst. Wie gelooft dat? Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand geschreeuwd? Gisteren nog. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En lieve gemeente, deze vragen hebben een reden. Wij zijn niet in staat om te leven zoals God het voor ons bedoeld heeft. We weten wel hoe het moet, maar we doen het niet. En het lukt ons ook gewoon niet. Het lukt niet uit eigen kracht. En je eigen overtuiging kan je heel veel brengen, maar niet ver genoeg. En gelukkig is het ook niet wat God van ons vraagt. Maar waarom heb ik dan toch deze vragen gesteld? Want al die vragen die ik stelde, zijn direct gekoppeld aan Bijbelse waarheden waarvan allemaal geldt. Voor al die vragen die ik stelde geldt dat als je wandelt in die waarheden, dat ze een zegen voor jou geven. Al die waarheden, van geven, van tienden, van stelen, van geen seks voor het huwelijk, al die dingen, die leert God ons, zodat het ons wel gaat. Petra had vorige week zo'n hele mooie uitspraak, dat ze tegen Amy had gezegd van, lieve schat, als je goed naar mama luistert, is die auto geen gevaar voor je. Dat beschrijft zo mooi het hart van God voor ons. God die heeft principes voor ons. En die zegt, als je daarin leeft, dan gaat het je goed. Dus al die vragen die ik net stelde, waarvan je bij de een heel makkelijk zei, oh ja, daar geloof ik in. Bij de ander, ja, geloof ik daar nou al werkelijk niet in. Nou ja, enzovoort. Die zijn echt door de Bijbel aan ons gegeven, om ons een beter leven te geven. En toch lukt het ons niet om erna te leven. Dat is lastig. Dat is een ingewikkeld probleem. Geef een beetje zo'n gevoel van, stel je voor je wordt gebeld. En je weet, je krijgt een miljoen euro. En het enige wat je hoeft te doen is, je moet dan een telefoonnummer terugbellen. En je moet dan je adres doorgeven en dan is die miljoen euro voor jou. Maar net op dat moment dat dat gebeurt, dan valt je stem ineens weg. En je vingers die slapen en je geheugen is niet meer in staat om een adres te vertellen. Dus het lukt je niet. Je hebt maar 10 seconden, dan moet je terugbellen. Ik vertelde dit aan Petra en Petra zei, ja, weet je, dit soort dingen droom ik heel vaak. Zijn er meer mensen die dat soort dingen dromen? Van dan moet je heel snel een 9-cijferig getal aan iemand doorgeven. Dat droomt Petra, ik heb nooit dat soort dromen. En dat ze dan net tot 6 komt en die laatste 3 krijgt ze maar niet klaar. Ja, ik weet het ook niet. Maar er is een schat voor je, alleen die schat kun je net niet krijgen. En je wil het wel heel graag, dus je doet ook dan wel even wel een tijdje je best, maar het lukt je niet. Hoe zit dat dan? En op zich is het antwoord opnieuw heel simpel, maar niet simplistisch. Het antwoord zit opnieuw in Jezus. Het antwoord zit opnieuw in Hem en in de Heilige Geest. Ik wil even met jullie kijken naar 2 voorbeelden. We gaan lezen Lucas hoofdstuk 18. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. Even goed opletten, met name soms op de kleine lettertjes. Een hooggeplaatst persoon vroeg hem, goede meester, en let op dit dingetje, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dat toonde iets al van zijn manier van denken. Wat kan ik doen om te krijgen wat ik hebben wil? En het grappige is wat Jezus hier doet. Het lijkt alsof hij, of Jezus heeft het zo en zo gelijk door. En Jezus gaat een soort spelletje met hem spelen. En dan antwoordt Jezus, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. Hij daagt hem een beetje uit. Op andere plekken reageert Jezus niet zo. Maar Jezus had, ik denk direct door dat eerste zinnetje. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat kan ik doen om? Enzovoort. En Jezus zegt, hoe noemt u mij goed? Nou ja, ik help je wel een beetje. U kent de geboden, pleeg geen overspel. We hebben net ook al een aantal van die zaken genoemd. Pleeg geen moord. Ik heb jullie niet gevraagd wie gelooft dat moord de fout is en wie heeft wel eens een moord gepleegd. Die heb ik er maar niet tussen gestopt. Steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder. En die man die zei, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Beetje net als zo net bij die ene vraag van de meester. Oh nee, ik sjoemel niet bij de belasting. Die doe ik goed. En toen zei Jezus, nog één ding ontbreekt. Verkoop alles wat je hebt, verdeel de opbrengst onder de armen en dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. En toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. En direct daarna gaat Jezus erop door van hoe moeilijk het is om het koninkrijk, voor een rijke in dit geval, om het koninkrijk binnen te komen. En dan komt dat stukje van een kameel door een oog van een naald enzovoort. Nou, nu gaan we naar een tweede verhaal. En het tweede verhaal vinden wij in Lucas hoofdstuk 19, dus ietsje verderop. En hier is het begin iets anders. Let op. Lucas 19 vanaf vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Dus die was ook rijk. Hij wilde Jezus zien. Om te weten te komen wat voor iemand het was. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Wie is Jezus? Zie je het verschil? Heel groot verschil. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Hij was helemaal niet bezig met zijn geld of met de wet of wat dan ook. Maar wie is die Jezus? Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was maar klein van stuk. Het was zo'n opdondertje die voor iedereen geld vroeg. Weet je wel, zo'n hoofdtollenaar. En daarom liep hij heel snel vooruit. Hij klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Hij was gericht op Jezus. Wie is Jezus? En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Leuk hè? Jezus wil in zijn huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Hij ontving Jezus vol vreugde in zijn thuis, in zijn leven. En allen die dit zagen zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen die, kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zie je het verschil? En als je deze twee niet naast elkaar zet, dan kun je op basis van die rijke jongeling zeggen van, nou, je moet je dus heel goed aan de wet houden, want dat is wat Jezus wil. Nee, Jezus speelde een spelletje. Jezus zag dat die rijke jongeling vanuit eigen gerechtigheid zich aan zaken wilde houden. In die vragen die ik net stelde, wist ik dat bij vraag 1 iedereen snel zijn hand op zou steken. Iedereen gelooft in Jezus. En er zitten ook een paar vragen onder, waarbij sommige mensen zeggen, ja, dat geloof ik wel, en anderen wat minder. En als we niet uitkijken, denken wij dat afhankelijk van hoe goed wij bepaalde dingen doen, dat daarvan uit zichtbaar wordt dat we leven zoals God het bedoeld heeft. Maar al die vragen die ik jullie stelde, zijn waarheden die God wil. God wil dat we geven. God wil dat onze woorden vruchten zijn van leven voor anderen. God wil niet dat we schreeuwen. God wil niet dat we seks hebben voor het huwelijk. God wil niet dat we al die zaken doen. Alleen niemand van ons kan uit zichzelf daarin wandelen. En God wil dat ook helemaal niet, want dan gaan we onszelf rechtvaardigen. Maar als je Jezus in je huis verwelkomt en je zet hem centraal en je geeft hem de ruimte, geheid, zeker weten, dan gaan al die zaken, opnieuw, worden dan vruchten in je leven. Zoals we hier bij Zacchaeus zagen, Jezus heeft het niet eens gehad over geven. Hij heeft niet eens hoeven te zeggen, je bent rijk, geef de helft terug enzovoort. Maar door de aanwezigheid van Jezus werd Zacchaeus daar vanzelf van overtuigd. En kon hij doen wat God van hem vroeg. Ging hij leven zoals God dat voor hem bedoeld had. Ik verlang ernaar dat we een gemeente zijn die wandelt in al die principes van God. En niet omdat we dan een hele mooie, vrome, brave gemeente zijn. We zagen al 2 weken geleden, heb ik gepreekt over Job. Waarin we zagen dat Job eerst prachtig voor God leefde. Hij kon heel vroom teksten aanhalen. Maar ook hij had gigantisch last van eigen gerechtigheid. En wat was er nodig bij Job? En we zagen dat in volgens mij hoofdstuk 23 of 33, weet ik niet heel zeker. Maar dan komt Elihu en die zegt dan, je hebt een middelaar nodig. Er is een losgeld nodig. En dan vanaf het moment dat daarover gesproken wordt, gekoppeld aan dat gesproken wordt over de grootheid van God, gaat ook in het leven van Job alles anders. Job had een middelaar nodig. Jij en ik, wij hebben een middelaar nodig. Ik verlang naar een gemeente die leeft volgens al die principes. Niet vanwege vroomheid en heiligheid. En dat we dan een mooie, goede gemeente zijn. Maar omdat het aan jou en ons wel gaat. Omdat God al die principes voor ons bedoeld heeft. Zodat wij tot bloei komen. En daarom weet ik dat jij en ik, wij daar alleen kunnen komen. Niet uit eigen gerechtigheid. Maar door te leren. Heer, Jezus, kom bij mij. En alles van mij, daarom deden we dat ook net. Ik leg mijn kroon neer. Want als jij jouw kroon neerlegt, dan komt hij. En dan gaat hij in je leven volbrengen. Wat hij volbracht ook heeft aan het kruis. Ik wil heel even kort met jullie inzoomen. Misschien is het heel bazaal. Op bekering, wat gebeurt er nou? Er valt veel meer over te zeggen dan ik vanmorgen ga doen. Maar even een paar dingen. Ten eerste is bekering een radicale verandering van richting. Dus als je bij Jezus komt, en de meeste mensen hier die hebben gezegd, ik geloof in Jezus. De meeste mensen hier die zeggen, ik heb me bekeerd. Ik ben wedergeboren. Wie zegt, ik heb me bekeerd tot Jezus? Gelukkig. En wat heb je dan gedaan? Nou, ik laat het je even zien in 2 teksten. Efeze 2, vers 1 en 2 en vers 10. Even achter elkaar, mag op het scherm. Jij was dood door de misstappen en zonden waarmee je de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En dan vers 10. Maar nu, je bent bekeerd en dan ben je binnengegaan. In deze weg, hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dus in Efeze 2 wordt gesproken over 2 wegen. Een weg die die kant op gaat, en ik heb het hier wel eens vaker uitgelegd en ook uitgebeeld. Die kant op of die kant op. De weg van de God van deze wereld, jouw weg. Of de weg van de daden die God mogelijk heeft gemaakt. En hoe ga je over van die ene weg naar die andere weg? Door je geloof te geven aan de genade van Jezus. Romeinen 10 vers 9. Even heel kort. Even een preekje tussendoor die nodig is om verder uit te leggen waar we het over hebben vanmorgen. Als jouw mond belijdt dat Jezus Heer is, je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zul je worden gered. Als je hart gelooft, zul jij rechtvaardig worden verklaard. Als je mond belijdt, zul je worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Gaan we ook nog even lezen wat er tussen vers 1 en 2 van Efeze, hoofdstuk 2 staat en vers 10. Daar wordt het namelijk ook uitgelegd. We lezen Efeze 2 vanaf vers 3. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade ben je immers gered dankzij jouw geloof. Dan dank je niet aan jezelf, het is een geschenk van God. Geen gevolg van jouw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Die rijke jongeling zocht naar zijn daden, maar dat is niet hoe jij gered wordt. Dat is niet hoe je die miljoen euro krijgt. In zekere zin wil God dat je erachter komt. Jouw vingers zijn verlamd, je mond doet het niet meer, want je krijgt dat niet uit eigen kracht, je moet het gewoon ontvangen. Maar dan is het wel mogelijk, echt waar. Dan kun je in al die... Echt waar. Als je Jezus 100% welkom... Ik geloof dit. Ik ben hier 100% van overtuigd. En ik geloof dit 100%. Als je Jezus 100% de ruimte geeft in je leven... Zou ik deze, kan ik al die vragen die ik aan het begin van deze dienst heb gesteld, weet ik zeker dat je op zowel vragen, deel 1 van de vraag, als deel 2 van de vraag, je handen omhoog zou kunnen steken. Het zijn allemaal vruchten, namelijk gevolgen van dat Jezus zijn werk in jou doet. Dan ga je namelijk wandelen in de weg die God voor jou mogelijk heeft gemaakt. Dus die nieuwe richting, van de ene kant naar de andere kant, wordt ingeslagen door een combinatie van geloof, jouw geloof, en zijn genade. Paulus zegt er op een gegeven moment van... het volk van God die ging de verkeerde kant op. Ze bedoelden het goed, maar ze begrepen het verkeerd. Ik vind het belangrijk dat je dit soort dingen goed begrijpt. Want ik geloof dat wij in een zaal zitten... vol met goed bedoelende mensen. Wij bedoelen het allemaal heel goed. Maar soms, zowel u als ik, wij allemaal... kunnen het soms even verkeerd begrijpen. En daarom is het mooi om voeding te ontvangen. Zodat ik luister door de week ook naar echt... soms van 3, 4 preken en allerlei dingen... omdat ik voeding nodig heb. Omdat ik soms dingen gewoon verkeerd begrijp. En dan ben ik blij dat God mensen geeft die me helpen om het even goed te begrijpen. Dus om van die ene weg naar die andere weg te gaan, moet je je geloof inzetten en hechten aan zijn genade. Hoe werkt dat? Jij gelooft dat jij dankzij Gods genade met Jezus een plaats hebt in de hemelse gewesten. En die plaats heb jij niet te danken aan jouw werken, maar puur aan het feit dat God jou dit geeft. En het lijkt simplistisch, maar is diepzinniger dan je denkt. En ik leg het je uit. Het is even belangrijk om dit goed te pakken. De zondeval is veroorzaakt door de keuze van de mens. Om zonder God te denken te kunnen leven. Goddelijk te zijn zonder God nodig te hebben. Goed van kwaad te kunnen onderscheiden zonder God nodig te hebben. Dat is de kern van de zondeval, eigen gerechtigheid. De mens koos er daardoor voor om zichzelf meer te vertrouwen dan God. De mens koos ervoor om zijn eigen werk meer invloed in zijn leven te geven dan Gods werk. Zijn eigen mening meer invloed dan Gods mening. Zijn eigen theologie meer invloed dan. Zijn eigen pensioen meer invloed. Nou, ik hou op. De genade van Jezus geeft ons een kans om op een rechtvaardige manier op die keuze terug te komen. Dus er zijn twee dingen. Er is genade gegeven, maar met jouw keuze kun je je aan die genade hechten. Hij geeft een gift die niet te verdienen, maar alleen te accepteren is. Maar als je het accepteert, geef je toe dat je het nodig hebt. En daar zit het probleem. Daarom vinden mensen soms ook genade en Jezus best lastig. En zeggen ze er ook nog geen ja tegen, omdat je dan moet toegeven, ik heb Jezus nodig. Het is fantastisch als je op die vragen van het begin soms ja kunt zeggen, maar kun je daar ja op zeggen omdat jij ervan overtuigd bent of zeg je er ja op omdat Jezus dat in jou bewerkt heeft? Groot verschil. Heel groot verschil. Voor mezelf, eventjes juist over de tiende. Ik was bezig met de tiende en ik zeg van heer, geloven wij echt in de tiende? Ik vraag me af of we echt in tiende geloven. Ik geloof wel dat we in geven geloven. Maar we geloven niet in tiende zoals u dat bedoeld heeft. En toen zei de Heilige Geest dit tegen mij. Geloof jij in tiende dan? Ik zei ja, ik geloof in tiende. En toen zei hij dit. En toen dacht ik. Waarom spreek je dan niet met net zoveel overtuiging over tiende. Dan dat je spreekt over mijn dood en opstanding? Die kwam al even heel dichtbij. Maar toen heb ik ook tegen God gezegd, nou heer, oké, toon het maar dan. Bewerk het dan maar in me. Want God wil helemaal niet dat ik allerlei waarheden... Weet je, en ik hou maar eventjes de tiende vast. Dat is soms zo'n lekker gevoelig onderwerp. Ten eerste trouwens, volgens de Bijbel is tiende is een test. Maar goed, ik ga niet die preek nu houden, want die bewaar ik wel voor later. Maar rondom tiende kun je twee categorieën mensen hebben. Mensen die ervan overtuigd zijn om het wel te doen. En mensen die ervan overtuigd zijn dat het Oude Testament is of om het niet te doen. Nou kan ik een preek gaan houden om te overtuigen om vanaf de ene kant naar de andere kant te gaan. Alleen heb ik één probleem. Dan is het gefundeerd in overtuiging. En dan is het niet gefundeerd in openbaring. En dan krijg je dus twee reacties. Misschien de reactie van, nou, dit kan ik en dit ga ik doen. Of de reactie van die rijke jongeling die bij Jezus zo kwam. En die zei, nou dit is me te lastig, dit doe ik niet, dit lukt me niet. Dus waar verlang ik naar? Dat wij met elkaar leven, en ook in mijn eigen leven. Net zoals, hoe heet die gast nou waar we het net over hadden? Zacchaeus, die Jezus verwelkomt. En als je Jezus verwelkomt, dan worden al die waarheden in je leven bewerkt. Dan geef je over aan hem en dan kun je hem de ruimte geven om jou te overtuigen van de waarheid van zijn waarheden. Zo'n kerk wil ik zijn. En ik geloof dat wij aardig op weg zijn om zo'n kerk te zijn. Jezus centraal zetten en dat hij daar vanuit al die waarheden in ons leven gaat funderen. Dus door naar Jezus te gaan en hem te accepteren, moet je toegeven dat je hem nodig hebt. En je rent daardoor terug naar de Vader. Eigenlijk is het verhaal van de verloren zoon er ook al een beetje toepasbaar op. En je accepteert zijn vrijspraak. En je hebt nu een nieuwe relatie met hem. En daarvanuit kun je wandelen met hem. Deel 1 van het geheim om te wandelen in de weg die God voor ons heeft, was de genade van Jezus Christus. Maar er is een deel 2 van dat geheim. Het is niet alleen de genade van Jezus Christus die jou helpt. Hè, die twee verhalen die we zagen van Zacchaeus versus de rijke jongeling. Waarin je Jezus in je leven welkom heet en dat daarvan uit in je leven gaat gebeuren wat hij wil. Maar er is een tweede deel van het geheim. Net zo belangrijk. Een woord die ik vaak gebruik in dit soort zaken. Cruciaal. En dat is de Heilige Geest. Wat is het werk van de Heilige Geest? Wat is het doel van de Heilige Geest? Hij wil de wet. Ja, want je zou zelfs al die vragen die ik aan het begin stelde, zou je de wet kunnen noemen. Die wil hij op je hart schrijven. We moeten onthouden dat Jezus heeft de wet vervuld. En wat is het grootste gedeelte wat hij van de wet vervuld heeft? Is het stukje dat wij om bij God te kunnen komen een offer moesten brengen. Omdat om vrij te komen van oordeel moesten wij iets doen zodat dat oordeel wegging. Dat heeft Jezus weggenomen. In Christus is er nu geen oordeel meer. Daarom zei ik dat hele lijstje aan het begin heeft absoluut niks met oordeel of veroordeling te maken. De Heilige Geest communiceert ook nooit via oordeel of veroordeling. Nooit. Hij communiceert altijd vanuit liefde. Hier heeft Petra een steen goede preek over. Die gaat ze binnenkort houden. Om dit heel goed uit te leggen. Dus dat ga ik niet doen. Hoe de Heilige Geest dit op een prachtige manier doet. Maar hij wil de wet op je hart schrijven. Ik wil je dat even kort uitleggen. Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. En de tweede tekst, 2 Korinthe 3 vers 3, daar staat, u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen, dat spreekt over de wet, over de 10 geboden. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Dus stap 1 om van die ene weg naar die andere weg te gaan, is bekering en om Jezus aan te nemen, je huis open te zetten voor hem. Maar als je Jezus aanneemt, dan ga jij een brief van Jezus worden. En die brief van Jezus, die word jij door de Heilige Geest. De Heilige Geest is veel meer dan tongentallen, habba, shabba, sheka, en weet ik van wat allemaal. Ook allemaal goed. De Heilige Geest is meer dan profeteren. De Heilige Geest is een persoon, deel van de drie eenheid, gegeven om van jou een brief van Christus te maken. Dagelijks aan jou gegeven. De Heilige Geest gaat niet van dienst tot dienst, van samenkomst tot samenkomst, van opwekking tot opwekking. De Heilige Geest is 24 uur per dag voor jou beschikbaar om voortdurend in jouw hart te schrijven datgene wat zijn wil is, zodat jij een brief van Christus gaat worden. En dat dit geldt voor ons, dat niet alleen de profetie was voor Israël, dat zien we onder andere in Hebreeën 10, laten we het even lezen, vers 14. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Dat spreekt over Jezus. En hiervan, dus de Heilige Geest, die verbindt zich met het werk van Jezus, legt de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonde en wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar alles vergeven is, er is geen offer voor de zonde meer nodig. Dus God heeft iets bedacht, dat hij in staat is om de wetten in je hart te schrijven, zonder nog bezig te hoeven te zijn met schuld en veroordeling. Wij koppelen heel vaak, doen wat God aan ons zegt, aan zonde en veroordeling. Want als het ons niet lukt, dan hebben wij gezondigd en dan worden wij veroordeeld. God zegt, ik haal de zonde weg en dan geef ik Jezus in combinatie met mijn geest. En dan ga ik in je hart iets schrijven, zodat jij kunt leven zoals ik al bedoeld had en ook al had beschreven in de wet. Alleen jij bent erachter gekomen dat jij dat zelf nooit gaat redden. Dat ga jij nooit halen. Maar ik geef je mijn zoon en mijn geest, die samen in combinatie in jouw leven gaan zorgen dat jij een brief van Christus wordt en oordeel en veroordeling en zonde is weg en toch kun jij leven zoals ik het van je wil. En we zeggen allemaal halleluja. Ah, dat is wat God gedaan heeft. Een voorbeeld van hoe God dat doet. Misschien heb je deze wel vaker gehoord. Matteüs 22, vers 36. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het eerste is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Dus God lieven en jezelf en je naaste lief hebben. En nou deze tekst. Romeinen 8 vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om niet opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Abba Vader is de meest intieme uiting tussen een kind en zijn vader. Heb de Heer uw God lief. Je hebt de geest ontvangen om te kunnen zeggen, papa. De Heilige Geest schrijft dat gelijk al in je hart. En om hem te kunnen roepen met Abba Vader, om Gods kinderen te zijn. En als je weet dat je Gods kind bent, dan weet je dat je geliefd bent. Dus kun je ook van jezelf houden. En dan staat er, de geest zelf verzekert onze geest ook dat wij Gods kinderen zijn. Dus dat we samen Gods kinderen zijn. Dus die zorgt er ook voor dat we elkaar helpen. De geest van God bewerkt het in je hart. Nou, ik heb heel veel gezegd. En nu wil ik het even praktisch maken. Zodat je dit kunt toepassen in jouw leven. Hoe helpen deze waarheden jou om te komen in het leven die God voor jou heeft? Vrij van zonde, vrij van veroordeling. Weet je wat mij opvalt? Omdat mensen soms heel vaak, heel veel jaren, heel goed gedrag hebben gehad voor God. Omdat het hun geleerd is op basis van oordeel. Dus als je seks voor het huwelijk hebt, dan word je veroordeeld. Als je dit hebt en als je dat hebt enzovoort. En ze zitten onder het oordeel. En daarvan hebben sommigen zich misschien echt gewoon precies zo gedragen zoals het hoorde. En ze horen dan in één keer over de genade, dan komen ze helemaal in de war. En dan gebeuren er een aantal dingen. Of ze wijzen genade helemaal af, of ze omarmen genade helemaal. En die gebruiken dat dan als excuus om dan maar alles te doen wat God hun hele leven verboden heeft. Ach, dit moet allemaal nu maar kunnen en moet het allemaal maar doen en het moet allemaal maar kunnen. Sommige mensen raken daardoor zelfs even helemaal in de war. Want hoe kan ik, als ik niet meer gedreven word door schuld en oordeel, hoe moet ik me dan toch goed voor God gedragen? Dat is ook een hele andere manier van wandelen met God. Moet je ook even aan wennen. Maar ik geloof dat dat de enige weg is die God wil. Dat je naar Jezus gaat en zijn genade omarmt en hem verwelkomt en hem helpt om in jou te schrijven wat hij wil schrijven. En om hem dat te kunnen laten doen, is de eerste stap, wees eerlijk. Wees eerlijk. Het is zo bevrijdend als taboes rondom zaken worden doorbroken. En ik merk dat genade hierin een hele grote sleutel is. Genade helpt om taboes te doorbreken. Ik wil even één kort persoonlijk verhaaltje vertellen. En dit is een verhaaltje waar ik mezelf, maar ik heb het ook met Peter overlegd, zal ik het wel of niet vertellen. En misschien snij ik mezelf in de vingers, want dat gaan jullie allemaal tegen mij gebruiken. Maar ik vertrouw erop dat jullie dit niet gaan doen. Ik heb jullie wel eens verteld dat ik voordat, toen Peter en ik nog verkering hadden, had ik een keer naar een foto gekeken van een andere vrouw. En dan had ik Petra beleden. En toen is ze heel boos geworden. En daar ben ik zo van geschrokken, dat ik gewoon overmate extreem, maar mijn best deed om maar niet naar andere vrouwen te kijken en op geen enkele manier te durven toe te geven dat ik ook misschien een andere vrouw ook wel knap zou kunnen vinden. En in ons huwelijk is dat nooit echt een groot probleem geweest. Alleen, ik durfde daar niet open over te zijn. Omdat ik dacht, ja, ik wil niet weer zo. En je gaat heel krampachtig je best doen om maar ook in je hoofd te leven zoals God dat wil. Alleen, ik moet één ding toegeven. Petra is een, dat is gewoon waar, een hele knappe vrouw. Waar of niet? Vind ik ook. Alleen, ze is niet de enige knappe vrouw op de wereld. Alleen dat kun je niet zeggen, want dan vindt ze niet. Ze weten dat ik dit deel hoor. Dus ze zitten niet bij, maar ze weten hiervan. Dus, maar ja, goed, als je dat zegt. En sowieso is het wijs, mannen, dat als je dit met je vrouw gaat bespreken, moet je wel het goede moment zoeken. Maar daar heb ik het nu even niet over. Voordat Petra en ik echt diep ontdekten hoe genade zorgt dat je open kunt zijn over dit soort zaken, gaf dat altijd heel veel spanning. En als ik dan worsteling, of ik begon me schuldig te voelen over zaken waar ik me niet schuldig over hoefde te voelen. En zo, ik wil dit even gebruiken als een voorbeeld hoe de Heilige Geest me hieruit hielp. En dat heeft mij en Petra er ook heel mooi uitgeholpen. Ik zag een keer een advertentie en daar kwam Doutzen Kroes in voor. Wie kent Doutzen Kroes? En ik dacht, wauw, dat is een mooie vrouw. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik vind haar een mooie vrouw. En ik dacht van, heer, ik begon me schuldig te voelen. Wat moet ik hier nou mee? En hoe vertel ik dit nou aan Petra? En straks wordt ze weer boos en bla bla. En ik zei, heer, wat wist ze? Nou, hoe zei de Heilige Geest? Nou, ik moet even helpen hoe ik dit nou goed vertel. Heer, Heilige Geest, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, de Heilige Geest, nou, ze is toch ook een mooie vrouw? Ik zei, ja, ze is wel een mooie vrouw. Maar je verlustig je toch niet in haar? Nee, absoluut niet. Dat was ook echt oprecht mijn antwoord. Ik verlustig me absoluut niet in haar. Ik gaf haar niks van mijn toewijding die ik aan dingen van mijn hart die ik wel aan Petra gaf, geef ik absoluut niet aan haar. En ook niet als ik een mooie foto van haar zie, gebeurt er niet. Dat hekje zit gesloten. Want de wortel van overspel en al dat soort zaken is veel dieper dan alleen een andere mooie vrouw zien. En dat gaf mij dus oké, heer, ja, ik vind haar een mooie vrouw, maar ik doe inderdaad wat dat betreft niks fout. Nou, waarom zeg je dat niet gewoon tegen Petra? En zo gingen Petra en ik erover praten. En geheid is ze vandaag niet, want ze is helaas vandaag een beetje ziek geworden. Maar ik weet dat als jullie straks tegen haar zouden zeggen van, nou, dus Lodewijk met Petra een mooie vrouw, dan zal ze iets zeggen van, ja, is my lookalike of weet ik veel wat. Zij wordt er niet meer heet of koud van. Omdat God ook in haar een wonder heeft gedaan, dat ook zij, daar, zij vertrouwt mij met God, ik vertrouw haar met God, en daarvanuit komen dit soort zaken niet meer tussen ons. En doordat genade ons fundament is, lieve mensen, dit wil ik ook even uitleggen. Ik heb wel eens onderwijs gehoord dat juist over onreine gedachten en over dat soort zaken, dat voor mannen, op mannenconferenties hoor ik dat ook wel eens, dat je een soort pijl nodig hebt, een soort vriend nodig hebt, met wie je dan alles kunt vertellen waar je dan mee worstelt. Aan de ene kant heel goed en ook heel goed bedoeld. Tegelijkertijd wil ik echt eerlijk zeggen, er is niets wat ik op dit gebied ook aan een ander zou vertellen, wat ik niet aan Petra vertel. Petra weet meer over de worstelingen van mijn hart en al dat soort zaken dan welke ander dan ook. En hoe kan dat? Omdat we van elkaar houden en omdat ons fundament naar elkaar toe genade is. En op basis van genade kunnen we ook open praten over zaken. Snap je? Op basis van genade kunnen we gewoon eerlijk zijn. Als ik in de gemeente een keer met u wil praten over bijvoorbeeld tienden, en dan wil ik tegen u kunnen zeggen van, hey, geloven wij echt in tienden? Dan moeten we daar niet moeilijk over gaan doen of u daar nou wel of niet in gelooft. Dan moet er geen oordeel in komen, maar dan mogen het open onderwerpen zijn om over te praten. Als ik met u wil praten over seks voor het huwelijk, dan doen we dat niet op basis van oordeel en veroordeling, maar doen we dat op basis van, hey, hoe kunnen we dit in Gods licht brengen en de genade van Jezus daarop toepassen en de Heilige Geest zijn werk daarin laten doen, zodat Hij meer in ons kan volbrengen. En ik merk, doordat genade, en ik ga even weer terug naar het gebied van, in dit geval een Duitse kroesmooie vrouw, wat er in je leven kan doen, juist doordat het aan het licht komt, want Satan werkt altijd via duisternis en verborgen zaken, wordt het geen zonde in mij en wordt het geen probleem in mij. Want als dingen aan het licht komen, dan kan hij er niks meer mee doen. Dus de eerste stap, lieve mensen, is wees eerlijk. Ik deed bewust bij alle vragen de eerste vraag handen omhoog en tweede vraag niet handen omhoog. Tegelijkertijd hoop ik en bid ik dat we een kerk zijn waarin op beide vragen de handen omhoog kunnen gaan. Ik las gisteren een artikel op RTL, Telegraaf, over veel mensen zien geen uitweg uit armoede. Er zijn behoorlijk veel arme mensen in Nederland op dit moment. Maar in hetzelfde artikel las ik, 50% van deze mensen doet net alsof er niks aan de hand is. Bedenk smoesjes zodat hun kinderen niet op feestjes kunnen gaan. En dat maar niemand doorheeft dat ze geen geld hebben om een cadeautje te kopen voor het feestje. Wij verbergen zaken. Maar als genade zijn werk kan doen, leggen we het open. En zeggen van ja, Heer, ik geloof dat u rijkelijk voorziet. Alleen ik zie het nu niet en ik weet niet hoe wel. Genade zorgt dat het open ligt. En ik geloof dat het kan in het huis van God. Op een wijze manier natuurlijk, maar sowieso in jouw relatie met Jezus. Wees eerlijk. Een tweede tip is, omarm zijn genade 100%. En eigenlijk hoef ik daar niet veel meer over te vertellen. Een derde, verwelkom de Heilige Geest in je leven. Ook zo gemakkelijk gezegd, maar maak gebruik van hem als persoon, die 24 uur per dag beschikbaar is voor jou. De Heilige Geest doorgrondt de diepten van God. De Heilige Geest weet alles. De Heilige Geest zegt nooit, ja, ik bedacht me net dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat. Zo is de Heilige Geest niet. Hij weet het. Dus als jij moeite hebt met bepaalde waarheden, vraag hem. Degene die alles weet, woont in jou en is aan jou gegeven. Maak gebruik van die bron, lieve mensen. En laat de Heilige Geest jouw hart beschrijven. Ik heb jullie wel eens verteld dat ik toen ik in Oeganda was, dat de Heilige Geest op mijn hart sprak, je vertrouwt me niet. Ik dacht hem wel te vertrouwen. En ik durf te zeggen dat ik hem nu stukken meer vertrouw als toen. En hoe komt dat? Omdat ik zei, Heilige Geest, klopt, doe maar, beschrijf me maar. Help mij maar om uw waarheden te leren kennen. Stel hem je vragen. Aanbid God. Luister naar preken. Spreek in tongen. Vraag naar zijn wil. En zijn wil is geopenbaard in Gods woord. En hij geeft ook zijn wil. Ik zeg het wel eens zo. In de Bijbel leer je hoe je een goed huwelijk kunt hebben. En in je relatie met de Heilige Geest leer je van wie, met wie je een goed huwelijk kunt hebben. Hij helpt je erbij. Ik heb Petra aan de Heilige Geest te danken. Echt waar. Echt waar. Hij heeft mij erin geleid. Hem ook beschermd tegen mijn eigen stommiteit. Meerdere keren, maar goed, dat ga ik nu niet uitleggen. De Heilige Geest is aan jou gegeven om je te helpen. Wees als Zacchaeus, niet als die rijke jongeling. Probeer het niet uit eigen kracht. Die wetten kan ik afstrepen, nou die nog niet. Maar wees als Zacchaeus en verwelkom Jezus. En verwelkom de Heilige Geest. Tot zover, lieve mensen. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u bent gegeven. Als de enige weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door u. U bent de weg, de waarheid en het leven. En in u, Jezus Christus, worden alle beloften van de Vader belichaamd en werkelijkheid. De belofte van genezing, de belofte van voorspoed, de belofte van zegen, de belofte van zorg, de belofte van bevrijding, de belofte van een hoopvolle toekomst, de belofte van voorspoed, de belofte van leven, de belofte van eeuwig leven. Alles in u, Jezus. Heer, zo vaak willen we nog net als die rijke jongeling uit eigen kracht onze weg tot de Vader vinden. En het lukt ons soms wel en het lukt ons soms niet. Heer, we komen tot u, Jezus, en net als Zacchaeus bidden we in kruipen we in de hoogste boom die we kunnen vinden, zodat we u kunnen zien. Dat we u in de ogen kunnen kijken. Heer, ik bid voor deze lieve gemeente. Er zijn hier mensen met noden. Op allerlei gebieden. Van seksueel gebied, tot financieel gebied, tot relationeel gebied, tot fysiek gebied. Op allerlei gebieden zijn er mensen die van uw openbaring nodig hebben. En met elkaar doen we heel hard ons best om van u te ontvangen wat we nodig hebben. Zodat we bevrijd worden van deze last. Maar ik bid nu in Jezus' naam deze ochtend. Laat uw genade in combinatie met uw geest het antwoord zijn. Heer, ik bid dat ze eerlijk durven zijn over hun angsten en over hun twijfels. En dat ze tegelijkertijd uw genade de ruimte geven om zijn werk te doen. Dat ze van de ene weg naar de andere weg zullen overgaan. En dat uw geest zijn werk kan doen in Jezus' naam. Ik bid dat u waarheden gaat openbaren. Heer, dat dingen waar we van overtuigd zijn door uw geest veranderen naar openbaring. Dat we de goede dingen niet doen omdat we denken dat het zo hoort. Maar dat, we de goede dingen doen omdat u ons ervan overtuigd heeft. Heer, zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus en van de liefde en de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn. Alle dagen van ons leven totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.